onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij in verband met het sterven van onze broeder Visser het 19e vers van Psalm 89. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat er verder volgt uit het 19e vers van de 89e psalm. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. En na voorlezing van de wet des Heren zal u gelezen worden uit het boek Prediker. Daarvan het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemden u Prediker 8, de versen 1 tot en met 17.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wie is gelijk de wijze? En wie weet de uitlegging der dingen? De wijsheid des mensen verlicht zijn aangezicht, en de stuursheid zijns aangezichts wordt daardoor veranderd. Ik zeg, neem acht op de mond des konings, doch naar de gelegenheid van de eed Gods. Haast u niet weg te gaan van zijn aangezicht. Blijf niet staande in een kwade zaak, want al wat hem lust, doet hij. Waar het woord des konings is, daar is heerschappij. En wie zal tot hem zeggen, wat doet gij? Wie het gebod onderhoudt, zal niets kwaads gewaar worden, en het hart eens wijzen zal tijd en wijze weten. Want in ieder voornemen heeft tijd en wijze, dewijl het kwaad des mensen veel is over hem. Want hij weet niet wat er geschieden zal. Want wie zal het hem te kennen geven, wanneer het geschieden zal? Er is geen mens die heerschappij heeft over de geest, om de geest in te houden. En hij heeft geen heerschappij over de dag des doods, ook geen geweer in deze strijd. Ook zal de goddeloosheid haar meesters niet verlossen. Dit alles heb ik gezien toen ik mijn hart begaf tot alle werk dat onder de zon geschiet. Er is een tijd dat de ene mens over de andere mens heerst, hem ten kwade. Alzo heb ik ook gezien de goddelozen die begraven waren, en degenen die kwamen en uit de plaats des heiligen gingen, die werden vergeten in die stad, in de welke zij recht gedaan hadden. Dit is ook ijdelheid. Omdat niet haastiglijk het oordeel over de boze daad geschiet, daarom is het hart van de kinderen der mensen in hen vol om kwaad te doen. Hoewel een zondaar 100 maal kwaad doet en God hem de dagen verlengt, zo weet ik toch dat het dien zal welgaan die God vrezen, die voor zijn aangezicht vrezen. Maar de goddeloze zal het niet welgaan, en hij zal de dagen niet verlengen. Hij zal zijn gelijk een schaduw, omdat hij voor Gods aangezicht niet vreest. Er is nog een ijdelheid die op de aarde geschiet, dat er zijn rechtvaardigen die het wedervaart naar het werk der goddelozen, en er zijn goddelozen die het wedervaart naar het werk der rechtvaardigen. Ik zeg dat dit ook ijdelheid is. Daarom prees ik de blijdschap, terwijl de mens niets beters heeft onder de zon dan te eten en te drinken en blijde te zijn, want dat zal hem aankleven van zijn arbeid, de dagen zijns levens, die hem God geeft onder de zon. Als ik mijn hart begaf om wijsheid te weten en om aan te zien de bezigheid die op de aarde geschiet, dat men ook desdaags noch desnachts de slaap niet ziet met zijn ogen, toen zag ik al het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden. Het werk dat onder de zon geschiet, om het welk een mens arbeidt om te zoeken, maar hij zal het niet uitvinden. Ja, indien ook een wijze zeide dat hij het zou weten, zo zal hij het toch niet kunnen uitvinden.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel het 8e vers van Prediker 8. Prediker 8, vers 8. Daar luidt Gods woord, onze tekst, als volgt. Er is geen mens die heerschappij heeft over de geest om de geest in te houden. En hij heeft geen heerschappij over de dag des doods. Ook geen geweer in deze strijd. Ook zal de goddeloosheid haar meesters niet verlossen. Zingen wij van Psalm 73 het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. En wat er verder volgt uit het 12e vers van de 73e psalm, aan het einde van de dienst wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, koning Salomo heeft aan het einde van zijn leven het boek Prediker geschreven. En toen hij op leeftijd was gekomen, beleefde hij hier geen blijvende stad te hebben. Dat klinkt door in het boek Prediker. In Prediker 12 wordt de achteruitgang getekend van de lichamelijke vermogens. Denkvermogen kan ook minder worden. Soms gaat dat samen op. En wat zegt Salomo daarvan? Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Wij kennen de toekomst niet in die zin dat we niet weten wat er vandaag en morgen en deze week die begonnen is, zal plaatsvinden. En dat is onderstreept in het midden van onze gemeente. Vorige week zat onze broeder Visser nog onder het gehoor, hier in de Ebenezerkerk, waar hij ook meerdere tijden als diaken mocht dienen. Een gewaardeerde plaats mocht innemen. En nu is zijn plaats in de gemeente leeg. Ook in de familiekring. En dan zien we, geliefde gemeente, dat wij niet weten wat er van dag tot dag gebeuren gaat. We lezen dat in Prediker 8, vers 7. Want hij weet niet wat er geschieden zal. Want wie zal het hem te kennen geven wanneer het geschieden zal? We weten wel dat er voor ons allemaal, voor mij, voor u, voor jullie, een einde komt aan de genadetijd. Eenmaal zullen wij de laatste preek horen of uitspreken. En dan komt de tijd dat we opgeroepen worden om voor God te verschijnen. Genade alleen als dat kan. En als daar de wetenschap mag zijn, als dat in het leven ook openbaar mocht komen. En daar mag ik toch wel iets van zeggen vanmorgen. Onze broeder Visser kon natuurlijk bijna niet spreken, maar wat hij zei getuigde van datgene wat er door genade omging in zijn hart. Hij zei het nogal eens: het gaat op een eeuwigheid aan. Dat geldt jong en oud. En dan wordt werkelijkheid wat we lezen in vers 8, onze tekst. Er is geen mens die heerschappij heeft over de geest, om de geest in te houden. En hij heeft geen heerschappij over de dag des doods, ook geen geweer in deze strijd. Ook zal de goddeloosheid haar meesters niet verlossen. De mens lijkt wel machtig, maar is machteloos. Maar dat is niet het enige wat Gods woord ons zegt. Gods woord spreekt ons ook van de levensvorst. die mocht Salomo zien in al de offers die gebracht werden in de tempel, die hij mocht bouwen. En wie in hem mag geloven, die zal delen in zijn overwinning over Satan, dood en graf. Dus Gods woord spreekt niet alleen van de machteloosheid van de schijnbaar zo machtige mens, maar ook van de almacht van Christus. En daarom schrijven wij boven deze tekst: Christus heeft de dood overwonnen. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats de macht van de mens. Ten tweede de machteloosheid van de mens. En ten derde de almacht van Christus. Christus heeft de dood overwonnen. In de eerste plaats de macht van de mens. Ten tweede de machteloosheid van de mens. En ten derde de almacht van Christus. De mens brengt heel wat tot stand. In de loop van de eeuwen is het ook in Nederland werkelijkheid geworden, de strijd tegen het water. Misschien hebt u er iets van gelezen in de achterliggende dagen. In februari immers 1953. De watersnoodramp. Dijken door de mens gemaakt braken door. Dorpen werden weggevaagd. Huizen verwoest. Velen zijn er omgekomen. En wat hebben we gedaan als land en volk? De deltawerken gebouwd. Machtige dijken die het hoge water tegen moeten houden. De macht van de mens, zouden we kunnen zeggen. En toch, als we daarop vertrouwen, als we denken, geliefde gemeente, dat we veilig zijn achter die dijken, dan hebben we het mis. Er hoeft maar één grote meteoriet in de Noordzee te vallen, en ook die nieuwe dijken zullen te kort en te laag blijken te zijn. De mens lijkt machtig. En dat zien we ook als we denken aan geneesmiddelen die er vandaag aan de dag zijn. Behandelingen die toegepast kunnen worden. Ik kom nog alles in ziekenhuizen en ook op de intensive care. En als je dat nou ziet, geliefde gemeente, hoeveel buizen er dan niet verbonden zijn met één patiënt. En hoe dat allemaal nauwkeurig wordt uitgerekend en toegediend. Dan moeten we zeggen, de mens is tot heel wat in staat. Hij lijkt heel erg machtig. Operaties waar je vroeger helemaal niet aan denken kon, kunnen nu worden uitgevoerd. Maar wat zijn we toch arm, als we dan alleen maar spreken over de macht van de mens en de macht van de medische wetenschap. Het is de Heere die inzicht geeft, die wijsheid geeft, die het mogelijk maakt dat al die dingen vandaag werkelijkheid zijn. De mens is geneigd alles aan zichzelf, aan zijn eigen grootheid, aan zijn eigen macht toe te schrijven. Maar nu al meer dan een jaar onderhand dat coronavirus op deze wereld, ook in Nederland gekomen. Zo'n heel klein virusje. En laat de Heere daarin niet zien dat de macht van de mens maar heel betrekkelijk is. De Bijbel toont ons dat ook. Denk maar, jongens en meisjes, aan de torenbouw van Babel. De mensen wilden bij elkaar blijven. Wilden ze niet verspreiden over de aardbodem zoals de Heere dat wilde. En dan staat er zo in de Bijbel dat de Heere als het ware afdaalde uit de hemel om eens te gaan zien wat die zogenaamde machtige mensen aan het doen zijn. En hij verwarde hun spraak. Ze begrepen elkaar niet meer. Toen moest die torenbouw gestopt worden. En nu één klein virus. En heel ons leven is anders geworden. De machtige mens is helemaal niet zo machtig. En u hoort daar misschien wel eens wat van, en jullie lezen daar misschien wel eens wat van en horen daar wat van op school. Dat medici, dat artsen ook in willen grijpen in het ontstaan van het leven, in het beginnende leven. Daar ziekten willen bestrijden. Maar één ding zullen ze nooit kunnen. Uit dood materiaal leven maken. En dat zullen we nou woensdag ook zien. Als de Heere er niet voor zorgt dat graankorrels ontkiemen in de aarde. Als de Heere er niet voor zorgt dat vruchten rijpen aan de boom of waar dan ook, dan groeit er helemaal niets. Dan staat de mens machteloos. Dus die zogenaamde machtige mens is helemaal niet zo machtig. En tegen één vijand heeft die mens sowieso geen wapen. En dat leidt tot de tweede gedachte. De machteloosheid van de mens. Kijk, voor de zondeval hadden Adam en Eva een bepaalde macht over de schepping. Heerschappij over de aarde en over de dieren. De Heere had hen dat gegeven. Zij waren als het ware onderkoning onder God. En je leest er niet van dat voor de zondeval de dieren Adam en Eva belaagden, een gevaar voor hen vormden. De Heere gaf dat de mens kon heersen over de schepping. Maar door de zondeval, geliefde gemeente, is dat veranderd. De zonde heeft ook de dierenwereld doortrokken, daar veranderingen in aangebracht, zodat de dieren een gevaar zijn gaan vormen voor de mensen. Slangengif, slangenvenijn, grote verscheurende dieren. Al heeft de mens dan een geest, een ziel, waardoor hij kan nadenken. En al missen dieren dat, die dieren vormen toch een gevaar En al proberen mensen die dieren toch nog aan zich te onderwerpen, van tijd tot tijd lees je ervan dat er toch mensen verscheurd worden door dieren waar zij soms jarenlang voor gezorgd hebben. Dat is nou de machteloosheid van de mens. En tegen één vijand heeft de mens helemaal geen macht. En dat is de dood. Daar spreekt ons tekstvers heel duidelijk van. Er is geen mens die heerschappij heeft over de geest, om de geest in te houden. Heerschappij over de geest, om de geest in te houden. Wat betekent dat? Wel, er staat eigenlijk een woord voor inhouden. Dat betekent gevangen houden. Vasthouden. Achter slot en grendel houden. Ervoor zorgen dat je niet uit kunt komen. Nou, geen enkel mens kan ervoor zorgen dat zijn geest niet uit zijn lichaam uitgaat. Dat is nou een gevolg van de zonde. Ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. De Heer heeft de mens geschapen met ziel en lichaam, naar zijn beeld, om hem te loven, om hem te eren, om hem groot te maken, maar hem ook gewaarschuwd. Als u eet van die verboden boom, van die verboden vrucht, dan zult u de dood sterven. Dat gebeurde ook. Toen Adam en Eva zondigden, werd de band met God doorgesneden. En dat betekent de geestelijke dood. Het is een wonder dat God hen opgezocht heeft, als eerste naar hen omgezien heeft. Anders was het een eeuwig omkomen geworden. En nu zijn wij allemaal zondaren. En omdat wij zondaren zijn, geliefde gemeente, moeten we sterven. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Hij heeft geen enkele macht om de dood tegen te houden. Ik noemde al de vorderingen die er zijn in de medische wetenschap. En er kan inderdaad heel veel gedaan worden. Maar als onze tijd is aangebroken om voor God te verschijnen, kunnen alle artsen op deze wereld dat niet tegenhouden. En zullen de beste medicijnen niet meer helpen. Er is geen mens die heerschappij heeft over de geest, om die geest in te houden. Al ben je nog zo rijk, al heb je nog zoveel invloed. Denk aan Salomo. Die mocht het ook zeggen wat ik al aanhaalde. Want de mens is ook hij zelf. Gaat naar zijn eeuwig huis. Rouwklagers zullen door de straten gaan. Begrafenissen zijn werkelijkheid. En ook deze week zal dat weer werkelijkheid zijn. Een roepstem is uitgegaan. En ik, u en jullie hebben ook geen enkele heerschappij om onze geest in het lichaam te houden. Als het uur van sterven aanbreekt, dan gaat de geest uit het lichaam weg. En heeft geen heerschappij over de dag des doods. Al zou je dan de dood nog heel ver willen uitstellen, dat kan niet. En wat je ook doet, welke middelen je ook aanwendt, als onze tijd is aangebroken om te sterven, dan wordt het ook sterven. Wie zou gedacht hebben dat dit nu werkelijkheid zou zijn in onze gemeente? Als je denkt aan de vorige zondag, ik noemde het al. Maar het kan ook met mij, met u, met jullie gebeuren. En laat ik dan terug mogen grijpen op de preek van vorige week zondag over de Heilige Geest. De Heere belooft bij de doop dat de Heilige Geest in zondaars harten en levens woning wil maken. Bidden we daarom. Mag de Heilige Geest ons hart al bewonen? Ja, als er een nieuwe bewoner komt in het huis, dan verandert er veel. Andere meubels, andere gordijnen, nou ja, te veel om op te noemen. Als de Heilige Geest in het hart komt wonen als zijn woning, dan gaat alles veranderen. En dat is een wonder. Als het op jonge leeftijd al gebeuren mag. Ik hoorde dat gisteren. Onze broeder Visser was 12 jaar toen de Heere in zijn leven kwam. Dus jongelui, hoe oud zijn jullie al? Jongens en meisjes, hoe jong zijn jullie nog? Ook de jonge leeftijd staat de Heere echt niet in de weg. Hij wil door zijn Heilige Geest wonen in jullie harten en levens. Zoek dat. Bid daarom. Wie het van Christus mag gaan verwachten, wie met het oog van het geloof op hem mag zien, die zal daar nooit beschaamd mee uitkomen. De schijnbaar machtige mens staat machteloos tegenover de dood. Sommige mensen worden 100 jaar, nog een paar jaar erbij misschien. Anderen worden op jonge leeftijd al weggenomen. Er is geen geweer in deze strijd, zo staat er. Als je oorlog voert, heb je wapens. Een geweer. In onze tijd nog wel andere wapens ook. Daar kun je anderen mee uitschakelen. Daar kun je de vijand mee overwinnen. Maar in de strijd met de dood is er geen wapen, is er geen geweer. Zeker, de Heere geeft in zijn goedheid dat er middelen mogen zijn. Ik noemde dat er behandelingen mogelijk zijn. Maar toch, er komt een einde aan ieders leven. En het leven zou je kunnen weergeven als een strijd. Een strijd tegen het minder worden van krachten. Als je ouder wordt immers, dan ga je lichaamskrachten afnemen. Ook het denkvermogen kan minder worden, zoals ik dat al aanhaalde. En alles wijst erop dat er een einde komt aan het leven, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Er is geen geweer in deze strijd. En ook zij die goddeloos zijn, zullen dat ondervinden, dat zegt onze tekst ook, zal de goddeloosheid haar meesters niet verlossen. Als spotten goddelozen met de dood en met God en met eeuwigheid, ook voor hen komt het einde van hun leven. Ook zij zullen voor God moeten verschijnen en zullen geoordeeld worden. De machteloosheid van de mens. Maar, en dat is onze derde gedachte, de almacht van Christus. Hij is het die de dood heeft overwonnen. Als onze tekst eens nagaan, er is geen mens die heerschappij heeft over de geest om de geest in te houden. Dus je ziel kun je niet in je lichaam vasthouden. Er komt voor iedereen een tijd dat de ziel uit het lichaam weggaat, de dag van de dood. Dat kon de Heere Jezus op zich wel. Die had macht om zijn geest, om zijn ziel in zich te houden. De menselijke natuur aangenomen, maar in die menselijke natuur nooit gezondigd. Dus zelf de dood niet verdiend. Maar nu komt zijn onuitsprekelijk grote liefde hierin uit, dat hij de zonden van onreine zondaren en zondaressen op zich heeft genomen. Denk aan Jesaja 53, waar dat zo duidelijk beschreven staat. En nu konden de mensen op zichzelf genomen hem niets doen. Hij was de Almachtige. En heeft zijn almacht ook getoond. De storm ging liggen op zijn woord. Hij kon over het water lopen. Heeft zieken genezen. Dat is zijn almacht. Zondaren geroepen om hem te volgen. Dat is zijn almacht. Geestelijk doden, geestelijk levend gemaakt. En wat een wonder als we dat mogen kennen. Als we daarop ook mogen terugzien. Wanneer een geliefde en dierbare uit het leven is weggenomen. Levend gemaakt door Christus, door woord en geest. En dan geldt ook wat we gezongen hebben. En mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. De almacht van Christus. En dan denk ik, jongens en meisjes, ook aan doden die de Heere Jezus heeft opgewekt. Weet je de voorbeelden daarvan? Het dochtertje van Jairus. Gestorven. Maar de Heere heeft haar weer levend gemaakt. De jongeling van Nain. De begrafenisstoet ging al heen naar het graf. Maar de Heere heeft hem levend gemaakt. Dan Lazarus. Hij lag al 4 dagen in het graf. Zijn lichaam was daardoor al aan het ontbinden. Maar de Heere heeft hem levend gemaakt. Hij is de Almachtige. Heeft het leven verworven voor mensen die voor de dood hebben gekozen en de dood hebben verdiend. Hij had macht om de geest in zich te houden. Maar luister dan eens naar het kruiswoord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Vrijwillig liet hij zijn ziel uit het lichaam gaan. Vrijwillig stierf hij. Zijn ziel ging op dat moment naar zijn vader. En zijn lichaam bleef aan het kruis om van het kruis afgenomen te worden. En in het graf van Jozef van Arimathea begraven te worden. Om ten derde dagen uit dat graf op te staan. Christus heeft de dood overwonnen. Door eigen kracht opgestaan. Ook door de Vader opgewekt. Door de Heilige Geest ook weer levend geworden. Ook de opstanding is het werk van de drie enige God, de levensvorst, als overwinnaar verrezen uit dood en graf. Hij had wel een geweer in de strijd. Hij kon de dood overwinnen. Het graf ook overwinnen. En wat ligt daar in een rijke troost, geliefde gemeente? Dat de levensvorst is opgestaan om ten hemel te varen. En om vandaar, zoals we dat gezien hebben, te werken op de aarde door zijn woord en door zijn geest. In die machteloze mensen die zelf de dood nooit kunnen overwinnen. Die het als zondaren mogen en moeten belijden. Ik heb de dood verdiend. En dan soms verwonderd mogen zeggen, hoe kan het dat ik nog leef? En hoe is het mogelijk dat de levensvorst in mijn leven is gekomen? Dat de Heilige Geest is gaan werken en wonen in mijn hart? Want dat heeft helemaal niemand verdiend. Wie van Gods kinderen ook. Ieder die uit liefde de Heere mag gaan dienen, zal het moeten zeggen. Ik heb niet uit eigen beweging God gezocht. Maar de Heere heeft naar mij omgezien. En is ook in mijn leven gebleven. Ik las van een Romeinse soldaat dat hij christenen kende en dat hij dit zei. Ik wil leven zoals mijn vrienden, dat waren zondige vrienden. En ik wil sterven als de christenen. Daar had hij dus iets van gemerkt wat dat is. Leven niet alleen als een christen, maar ook sterven als een christen. En dan kan daar soms het verlangen zijn om eeuwig God te gaan grootmaken en verheerlijken. Dan komt het voor dat de Heere zo voorbereidt op dat heen gaan, dat het wordt uitgesproken, ik hoef gelukkig niet meer terug te keren in dit leven. Dan mag er uitzicht zijn op de overwinning waarin gedeeld zal worden. Die overwinning die Christus behaald heeft op zijn vijanden, die tegelijkertijd de vijanden van zijn kerk zijn. En in en door hem zullen ook Gods kinderen, die uit liefde de Heere mochten gaan dienen, in die overwinning gaan delen. En we gaan daarvan zingen uit de derde psalm, het vierde vers. Dat besluit met deze woorden: Gij Heere, alleen Gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Het vierde vers van de derde psalm. Salomo heeft het ook in zijn tijd gezien, dat er goddelozen waren die maar voortgingen met zondigen en het ging hun toch goed. Maar nu klinkt in dit hoofdstuk door, ook zij hebben geen geweer in de strijd tegen de dood. De goddeloosheid zal haar meesters niet verlossen. Dus al ben je nou nog zo goddeloos, al houd je helemaal nergens rekening, maar spot je met God en met de eeuwigheid. Het oordeel van God komt. En dat is u ook voorgelezen. Vers 12. Hoewel een zondaar 100 maal kwaad doet, dus steeds opnieuw zondig blijft, zondigen, de zonde blijft zijn leven. Hij blijft zijn element op die brede weg maar voort te gaan. En God hem de dagen verlengt. Dan zou je toch denken, nou, zo iemand, zo'n goddeloze. Dan is toch maar het beste dat je op jonge leeftijd uit het leven wordt weggenomen. Maar dat gebeurt vaak niet. En God hem de dagen verlengt, dat is zijn langmoedigheid. En dan komen zulke goddelozen vaak ook nog in aanraking met het woord. Als ze een begrafenis moeten meemaken. Dat het woord daar nog klinkt. Zo weet ik toch dat het dien zal welgaan die God vrezen. Die voor zijn aangezicht vrezen. Het zal alleen maar goed gaan. Als je de Heere mag vrezen. En daar hoef je dus echt niet oud voor te zijn. Bid maar veel. Geef mij een nieuw hart, jongens en meisjes. Zoek de Heere nu je nog jong bent. Denk aan die bekende regels van dominee Ledeboer, die ik wel vaker heb aangehaald. Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Hij is het immers die zijn leven gaf. En leven verdient hij voor mensen die voor de dood gekozen hebben, die de dood verdiend hebben. En hij zit nu aan Gods rechterhand, maar hij werkt nog op aarde. Hij wil door zijn woord en geest woning maken in jullie en in uw hart. Heere, kom toch in mijn hart en in mijn leven. Met goddelozen loopt het echt verkeerd af. Vers 13. Maar de goddeloze zal het niet welgaan. En hij zal de dagen niet verlengen. Hij zal zijn gelijk een schaduw, omdat hij voor Gods aangezicht niet vreest. Een hater van God. Een spotter met alles wat heilig is. Zien we het niet vaak in onze tijd? Bidden we voor hen? Smeken we, o Heere, dat ook gij in hun harten zoudt wonen door uw Heilige Geest. En ik haalde die Romeinse soldaat aan. Die had eigenlijk de houding van Biliam. Biliam, die wilde wel met het volk van God sterven, maar er niet mee leven. Bij wie voelen we ons thuis? Bij hen die de Heere vrezen of bij hen die de Heere niet vrezen? Kijk, we willen allemaal aan het einde van ons leven naar de hemel. En hoe komt dat? Omdat we denken dat het daar beter is dan in de hel. En dat is ook zo. Maar wat is de hemel? Dat is God eren, God prijzen, de Heere groot maken en verheerlijken. En als dat nooit begint in dit leven, als je nooit met je hart de psalmen mag zingen en nooit verlangen kent op te gaan naar Gods huis om daar voedsel voor je ziel te mogen ontvangen, dan is het mis. En dan zul je geen moment in de hemel thuis voelen. En daarom, als dat nog bij u of jou zo is, smeek om waarachtige bekering. Heere, open mijn ogen en open mijn hart, dat ik mag zien wie u bent, dat ik ook mag zien wie ik zelf ben en dat ik mag zien wie Christus is. De dag van de dood, ja, die komt. Tenzij we de dag van de wederkomst zullen meemaken. Maar dan is het ook het einde van de genadetijd. En als we nou eens een ogenblik erbij stilstaan, geliefde gemeente, wat het sterven voor Gods kinderen is, dan zullen ze nooit meer zondigen. Als de ziel uit het lichaam weggaat, dan gaat de ziel eeuwig God verheerlijken en groot maken. Dan is de zonde voorbij. Want Christus heeft betaald voor die zonde. En de heerschappij van de zonde heeft Christus verbroken door woord en geest. En dan zal de aanwezigheid van de zonde, waar zij die de Heere echt lief mogen hebben nog zo gebukt ondergaan, ook voor eeuwig voorbij zijn als de ziel naar de hemel gaat. Maar ook voor het lichaam is er betaald. Christus heeft niet alleen een menselijke ziel, maar ook een menselijk lichaam aangenomen. Ook voor al de zonden van dat lichaam volkomen voldaan. Als je dat nou geloven mag, geef dat rust. Rust als je bedenkt, als het sterven gaat worden, dat de Heere waakt over het lichaam dat gezaaid wordt in de aarde. Daarom spreken we ook van dodenakker. In een akker zaai je immers zaad. En dat zaad dat gaat ontkiemen. En zo zal het ook zijn met het lichaam van allen die de Heere mochten vrezen. Dat lichaam zal een verheerlijk lichaam worden. Ook dat lichaam zal dan nooit meer zondigen. De Heere waakt over de levenskiem. Zo is het wel uitgedrukt en dat is waar. Dus wat er ook met het lichaam gebeurt, zelfs al zou dat lichaam nooit gevonden zijn, in de golven omgekomen, zonder ooit begraven te kunnen worden op aarde, de Heere zal ook die lichamen opwekken. Maar geliefde gemeente, er zal wel een ontzaglijk onderscheid zijn. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang, spoedig betekent dat, en wordt vervloekt. Nu is het nog het heden der genade. Ook voor farizeeërs die bouwen op hun eigen godsdienstige prestaties, die vinden dat ze dat al ver gebracht hebben op godsdienstig gebied. Denk aan Saulus voor zijn bekering. Maar de Heer is gekomen in zijn hart en leven. De Heilige Geest is gaan wonen en werken in zijn binnenste. Dus het kan ook nog, als we betrouwen op zaken die niet zullen zaligen, De Heere kan en wil het uit handen slaan om plaats te maken voor zichzelf. En daarom, geliefde gemeente, zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De Heere wil nog woning maken in zondaarsharten. En dat is nou onbegrijpelijk. Want op onze woning staat geschreven, zo hoorde ik vorige week in de consistorie zeggen dat dominee Bouw dat nog gezegd heeft. Onbewoonbaar verklaarde woning. Nou, als wij gaan trouwen, jongelui, trekken we niet in zo'n woning. Wat een wonder dat de Heilige Geest in zulke woningen gaat wonen. En die woningen maakt hier al in beginsel tot een tempel van God. En eenmaal in volkomenheid, om dan eeuwig te zingen van Gods goedertieren heen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam ootmoedig en dankend te erkennen. Geef dat uw woord door de Heilige Geest spreken mag in ons hart voor het eerst of al meer. Gedenk ons in het verdere van deze uw dag, dat we verlangen mogen naar de tweede dienst. Vergeef ook al wat zondig en gebrekvol was. Zegen het werk van de zondagschool. Dit alles smeken wij van u, uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte het 14e vers van Psalm 73, wie ver van u de weelde zoekt. En wat er verder volgt uit het 14e vers van de 73e Psalm. Ontvang nu hier, thuis of waar u ook bent, de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.